OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
Ja, en ditmaal bespreken we een ware klassieker, een bewustwordingsboek uit 1934, Wij slaven van Suriname, van schrijver en communist, jazeker Anton de Kom. En om dat boek en de schrijver te duiden, zit hier juriste en historica Ellen Neslo. Zij schreef nog niet eens zo heel lang geleden een proefschrift over vrijgekochte slaven en is zelf bovendien een verre nazaat van Pauline van der Meer, een slavin die in 1811 al was vrijgekocht. Ellen, welkom.
Dank je wel.
Dit boek, Wij slaven van Suriname, weet je nog, wanneer las je het eigenlijk voor het eerst?
Nou, ik las het, het moet tussen 1975 en 1976 zijn geweest. Ik zat op de middelbare school, op het Atheneum.
Dus je was een meisje van een jaar of 16, 17.
Ja. En in de vierde klas. En we moesten voor Nederlands, maar ook voor Engels, moest je boeken lezen. En er waren de thema's gekozen door de docenten. En dan moest je vier boeken van zo'n thema lezen. En ik las als een van de thema's, een van de vier thema's die we moesten lezen, slavernij. En toen moest ik ook het boek, toen heb ik ook het boek gelezen.
En dat was in Suriname of in Nederland?
Ja, dat was in Suriname. Op het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum.
Juist. weet je nog wat het indruk maakte op je?
Ja, het maakte indruk op me. Ik vond het een heel moeilijk boek. Ik had wel boeken over de slavernij gelezen. Dat interesseerde me. Ook een aantal Amerikaanse boeken en zo. Maar dit was anders in zijn soort. Het was... ik vond bijvoorbeeld... Ik had ook gekozen voor Teun de Vries. De vrijheid gaat in het rood gekleed. En dat was meer een aangrijpend... greep je naar de strot.
Ja, de communistische schrijver, ja. Teun de Vries. Ja. En dat gaat geloof ik over arbeidersopstanden in...
Nou, dat ging ook over de slavernij, over in Guadeloupe.
Juist.
En dan zie je daar de opstand en hoe de slaven eigenlijk in opstand komen ten tijde van de Franse Revolutie is dat. En dat was eigenlijk een aangrijpend boek, maar het pakt je mee.
Terwijl het is simpeler, het is meer op de hartstocht geschreven, op de solidariteit. Ja. Terwijl het boek waar we het dadelijk over gaan hebben, dat is eigenlijk meer
hard
en ook een literair boek. Het is wat ingewikkelder. Daar gaan we het dadelijk over hebben, maar voordat we daarbij stilstaan, denk ik dat het goed is, want we zeggen altijd Anton de Kom, dat we toch even stilstaan bij die figuur van Anton de Kom, geboren in Paramaribo in 1898, gestorven in Neuengamme in 1945, zoon van een vader die zelf nog slaaf is geweest. Zijn achtergrond, zijn verhaal, kun je daar iets over vertellen?
Ja, Antons vader was 1 jaar oud toen de slavernij werd afgeschaft. Hij was op een plantage, Molshoop. En hij moet dus de verhalen van zijn vader, van zijn grootouders, die woonden ook op diezelfde plantage waar zijn vader vandaan kwam. Dus die moet hij ook hebben gekend, denk ik. Zijn moeder had een iets andere achtergrond. Zij behoorde eigenlijk al tot de groep van personen die al waren, families die al waren vrijgemaakt in 1841. Anton heeft de MULO-school gedaan en vervolgens heeft hij ook nog diploma boekhouder gehaald. En hij is toen gaan werken bij de Balata, een Balata-compagnie. En Balata was eigenlijk net in opkomst geraakt, omdat de plantages die raakten
in verval.
En Balata was eigenlijk kwam op en veel mensen...
Het klinkt als een chocolademerk, maar het is vast iets anders.
Nee. Het is eigenlijk rubber.
Okay.
De ruwe vorm, de natuurlijke vorm van... het is een wit goedje wat je van bomen weghaalt en vervolgens kan er rubber van worden gemaakt.
Juist.
En daar ging hij werken. En het waren die mensen die dat deden, dat was hard werken. Want die gingen dan vaak zo'n week of 2 weken in het bos, gingen ze het werk, die bomen in feite insnijden. En dan kwam dat vocht eruit en daar werd rubber van gemaakt. Maar in 1920 nam hij ontslag. En ging hij in het buitenland wonen, zoals veel andere Surinamers op dat moment. Er was veel werkeloosheid en Surinamers trokken rond de jaren 20, vanaf 1918, naar Curaçao, naar Venezuela. In Curaçao was juist de olie ontdekt en veel Surinamers waren hoogopgeleid en die konden daar werk vinden. Dat was niet altijd prettig voor de Curaçaoënaars, want die vonden eigenlijk dat de Surinamers beter werden behandeld omdat ze iets hogere opleidingen hadden. De Kom die ging naar Haiti en die ging daar werken. Maar een jaar later vertrok hij naar Nederland. Wat ook gebruikelijk was. Dus eigenlijk deed hij wat in die tijd veel voorkwam. Dat mensen wegtrokken. En de mensen die wegtrokken, die gingen er of studeren of werken. En als gevolg van de economische crisis, werkeloosheid. En wat je zag is eigenlijk dat heel veel van die mannen, ook in Curaçao, rond de jaren 20, 30 kwamen ze terug. Omdat het niet zo goed ging met de economie. En teruggekomen in Suriname zag je dat ze eigenlijk in het buitenland zich bewust geworden waren van de toestand in hun eigen land.
Wat kolonialisme is. En dat geldt met name voor Anton de Kom. Die komt in de jaren 30 terug, begin jaren 30. Ja. En dan is hij al een vermaard communist.
Ja.
En dan brengt hij een soort opstand teweeg. Er vallen doden op het moment als hij terugkomt en er een soort protestmars is. Zit het ongeveer, toch?
Nou, in die tijd waren er al meerdere mensen. De Kom is zeker niet de eerste. Die al teruggekomen in Suriname hadden ze kennis gemaakt met het kolonialisme. Ze hadden erover nagedacht. Vakbond, het socialisme, nationalisme. En er kwamen veel vakbondsleiders. Een van ze is bijvoorbeeld Otto Huiswoud. Die is een van de stichters van de Communistische Partij van de Verenigde Staten. Maar je had ook Louis Doedel. Die kwam uit Curaçao terug. En die heeft verschillende vakbewegingen, bonden opgericht. En daar was de overheid niet zo blij mee. Dus het was eigenlijk een toestand van...
Ze kwamen terug als opstandelingen, als onruststokers. Ja, en daar was Anton de Kom er één van.
Absoluut.
Hij eindigt, dat moeten we even kort samenvatten, hij gaat weer terug naar Nederland. Hij wordt als het ware gevangen gezet en krijgt de keus, wat wil je...
Hij wordt gedwongen terug te gaan naar Nederland.
En uiteindelijk zal hij hier als communist in het verzet raken en in een Duits concentratiekamp in Neuengamme sterven.
Ja.
Ik wil toch nu naar dat boek. Want hij is zich dus in Europa en door het reizen uit Suriname bewust geworden, zoals je net zegt, van wat dat kolonialisme is, wat imperialisme is. Hij wordt communist en dan komt hij terug en dan gaat hij dat boek schrijven. Dat boek. Als we daar even een moment bij stilstaan. Weet je wat we doen? Laten we eerst even luisteren wat hij zelf zegt. Naar een fragment, een leesfragment waarin hij eigenlijk uitlegt waarom hij dat boek schrijft.
Wanneer wij, kleine negerjongens, kinderen of kleinkinderen van slaven, op school les kregen in de vaderlandse geschiedenis, dan was dat natuurlijk de geschiedenis der blanke krijgslieden. Er is geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs, waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft heel lang geduurd voor ik mezelf geheel van de obsessie bevrijd had dat een neger altijd en onvoorwaardelijk de mindere moest zijn van iedere blanke. Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil ik in dit boek trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken. En voorts wil ik de onjuistheden aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde van de slavernij. De Pax Romana.
Ja, een dubbele doelstelling. Het minderwaardigheidsgevoel moet worden vervangen door zelfrespect. Dat is het eerste waar het om gaat.
Ja, ja. De Kom vindt eigenlijk dat het volk zelfrespect moet hebben. En als ze dat hebben, dan kunnen ze ook in opstand komen. Het verzet kan dan vanuit de groep zelf plaatsvinden. De Kom gaat ervan uit dat alle Surinamers een minderwaardigheidsgevoel hebben ten opzichte van de blanken. Ik ben het daar niet zo helemaal mee eens, want eigenlijk vanuit de slavernijtijd al waren er ook al mensen die zich daarvan bewust waren. Bijvoorbeeld de Marrons. Die hebben op een gegeven moment hebben ze zich ook verzet tegen de blanken. Maar in feite, binnen het hele, in het hele gebeuren in de jaren 20, 30, vindt hij eigenlijk dat Nederland iets moet doen om Suriname te helpen. En aan de ene kant wil hij dus de opstand, dat er opstand komt vanuit de groep zelf. Aan de andere kant wil hij ook dat Nederland, de koloniale overheid, bewust wordt van wat ze hebben aangedaan.
Ja, dus dit boek mogen we in zekere zin zien als een soort pamflet à la de Max Havelaar met een dubbel doel, opstand.
Ja.
Nou ja, dat was bij Max Havelaar eigenlijk niet de bedoeling om opstand te genereren onder de inlanders, zoals dat heette, hier wel.
Ja.
Maar tegelijkertijd een beroep op de overheid, wees je bewust en hou op met die ellende veroorzaken.
Ja, ja.
Ja. En hij wil dat valse geschiedbeeld, zoals hij dat zegt, hè? De Hollandse kolonisering als een soort beschavingswerk, zoals het altijd is gezien, dat moet ook anders.
Ja.
Hij wil dus laten zien hoe het echt was. Hoe doet hij dat? Maakt hij gebruik van bestaande bronnen?
Nou, hij heeft wel goed onderzoek gedaan, dat kan ik ook zeggen. Hij is heel vaak in het archief in Den Haag geweest. Hij woonde ook in Den Haag, dus hij kon er makkelijk komen. Hij geeft ook aan, hij heeft met name ook Wolbers goed geraadpleegd.
Wolbers?
Dat is een van de grootste geschiedschrijvers van Suriname in 1861. Niet de enige, maar De Kom beroept zich op de gedegenheid van zijn onderzoek. Want hij zegt ook de gedegenheid van zijn bronnen. Hij zegt, men zal mij nimmer met grond kunnen beschuldigen onwaarheid te hebben geschreven of de feiten verdraaid of in een vals licht te hebben gesteld. Dus hij is zich ervan bewust dat hij zich goed moet, gedegen onderzoek moet doen om zo een boek te schrijven. Heeft hij ook gedaan. Jammer genoeg heeft hij alleen maar bronnen gebruikt die door Europeanen is geschreven. Hij geeft ook een beetje aan eigenlijk van dat hij Wolbers, dat boek van Wolbers gebruikt. Maar hij zegt, eigenlijk zou de geschiedenis van Suriname door een Surinamer, dus iemand die zelf heeft meegemaakt wat het is om daar te wonen, geschreven moeten worden. Maar ja, hij gaat ervan uit dat er geen Surinamers zijn die dat hebben gedaan. Ben ik ook weer niet helemaal met hem eens, want er is een vrouw geweest in 1861, Maria Louise Vlier, die ook de geschiedenis van Suriname heeft geschreven. Alleen, en dat is de tragiek, Wolbers gaat ervan uit dat zij een Nederlands is geweest. En dat is vaak.
Maar wist hij dat dan niet? Dat deze vrouw een boek had geschreven?
Hij kende dat boek. Hij noemt het ook in zijn boek. Maar hij gaat ervan uit dat ze een Nederlandse is. En dat is eigenlijk de tragiek van mensen, van kleurlingen in Suriname. Dan denkt men van, ze hebben iets gedaan.
Als ze wat kunnen, zijn
het
Nederlanders.
Dan zijn het Nederlanders.
Ja, is nog steeds een beetje een probleem, geloof ik.
Ja, nog steeds een probleem.
Ja, laten we toch nog even bij de Kom zelf stil blijven staan. Want wat zo mooi is, vind ik althans. Je zegt, hij heeft beperkte bronnen gebruikt in zekere zin. Maar hij schept een beeld. Hij schept een beeld van hoe erg het geweest is. En laten we even luisteren naar zo'n fragment waarin hij de praktijk van de slavenmarkt beschrijft.
Men laat de slaven, onze vaders, springen, draven en lachen op commando. Een blanke kerel onderzoekt vrijpostig een bevallig 10-jarig meisje, wier moeder gisteren door de koopman onderhands verkocht werd. Een wreed uitziende Europeaan grijpt een neger bij de kin en trekt zijn mond open om te zien of de tanden gaaf zijn. En overal om de uitgestalde waar verzamelen zich de toeschouwers. Zij betasten de lichamen en bespreken de kwaliteit van de waar onder elkaar met de vrijheid bezoekers op een beestenmarkt eigen. Dan begint de officiële verkoping. En de slaaf wordt aan zijn nieuwe eigenaar overgeleverd, die hem of haar naar de brander brengt om de eerste letters van zijn naam op de huid van de slaaf te laten zingen. Zo begint de slaaf zijn nieuwe leven in Suriname.
Ja, en zo vind je in dit boek heel veel passages waar de grootste ellende toch met literaire middelen beschreven worden.
Hard.
Maar toch ook vertaald.
Confronterend. Ja. En in feite wat hij laat zien is dat mensen, en dat geeft hij ook aan, Afrikanen hun waardigheid verliezen. Maar hij geeft ook daarbij aan dat eigenaren hun menselijkheid verliezen. Dus dat heeft hij op de een of andere manier, in literaire zin, heeft hij wel goed naar voren kunnen brengen.
Hij laat een dubbel verlies. Ja, je mag nooit vergelijken, maar hij laat zien dat ook de slavenhouders.
Absoluut. Hij laat de onmenselijkheid daarvan zien. Ja. Hij laat zien dat de Afrikanen hun waardigheid verliezen. Want hij zegt ook, dat wil ik ze teruggeven. Aan de andere kant laat hij zien van, door dit gedrag verliezen mensen ook hun menselijkheid.
Ja, en wat hij ook doet, hij laat dus zien hoe ellendig het is. En je had het net al over, in het begin van het gesprek, dat hij misschien te weinig oog zou hebben gehad voor het feit dat niet alle Surinamers zich minderwaardig voelden. Maar hij laat natuurlijk wel degelijk ook zien dat er sprake is van opstandigheid. En laten we even naar zo'n fragment luisteren waarin hij beschrijft het leven, of althans het karakter of de werkelijkheid van de mythische opstandelingenleider, het opperhoofd Boni.
In zijn aderen vloeide het bloed der blanken. Hij is niet in slavernij geboren. Hij heeft de ketenen der knechtschap nooit gedragen en niemand dorst in zijn huid het brandmerk te zingen van de meester. Hij was opgegroeid in de wildernis en verstond ieder teken der geheimzinnige zwijgende taal van het oerwoud. In hem verenigde zich de kracht en de moed van de jaguar met de slankheid en de vlugheid van onze herten. Maar bovenal was zijn karakter gekenmerkt door diezelfde edele trots die wij terugvinden bij zijn moeder.
Ja, tegenover de gierige, keiharde Hollandse reders, de geknechte zwarten, maar ook de edelijke, onoverwinnelijke Boni. Maar dat zinnetje, in zijn aderen vloeide het bloed der blanken. Hoe moeten we dat zien?
Nou, Boni, die heeft echt bestaan. Die heeft ongeveer tussen 1730 en 1793 is hij vermoord. Zijn moeder was een slavin en ze was zwanger geraakt door een Nederlandse man. En tijdens haar zwangerschap vluchtte ze het bos in. En Boni is dus in het bos geboren bij de andere Marons die al naar het bos waren gevlucht. Hij is dus in vrijheid geboren en is dus nooit een slaaf geweest. Hij werd leider van een groep gevluchte slaven. En die noemden ze de Bonnies. En in feite, uit de verhalen die we daarvan weten, was dat een gevreesde groep. Ze hebben ook een van de grootste opstanden, de opstand bij de Tempati Creek, was een van de grootste opstanden van de Marons in Suriname. En hij vocht vanuit het onoverwinnelijke fort Buku. En dat was, daar heeft hij jaren strijd geleverd tegen de Nederlandse militairen die daar vochten. Maar uiteindelijk is fort Buku gevallen. Hij is gevlucht en hij kwam op een gegeven moment terug om te vechten. En hij is verraden en hij is toen op 19 februari 1793 is hij vermoord.
Ja. En is hij nu nog een nationaal held in Suriname?
Ja, maar langzaam begint hij die heldenstatus weer te krijgen. In feite heeft men zijn naam wordt altijd Baron Boni en Scholiekeur. Dat zijn de drie vechters, Maron opstandelingen die er zijn geweest. En in feite, dat leer je ook op school. Dat heb ik ook geleerd op school. Dus die namen komen er gelijk uit. Maar ja, aan de andere kant zijn die daden precies wat er gebeurd is. Dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar men kent in Suriname wel Boni. En ook het Fort Buku.
En het probleem, of de kwestie van in zijn aderen vloeide het bloed der blanken. Hè? Mm-hmm. Wat voor veel Nederlanders kennelijk een vrij onbegrijpelijk of onbekend fenomeen is dat zogenaamde omhoogkleuren, zo heet het geloof ik toch. Hè?
Ja,
ik geloof dat zelfs hij in het boek ook schrijft over de Surinaamse onderscheid in verschil van kleur. Hè? Dat wordt ook door de kom benoemd. Speelt dat ook nog een rol in de manier van kijken naar Boni?
Nee.
Heb ik trouwens wel goed genoeg uitgelegd wat het omhoogkleuren is? Anders moet je het even zeggen.
Nou, het omhoogkleuren, wat men over in de slavernijtijd zegt men van hoe lichter een persoon was, hoe beter die het had. En Boni was dus een kind van een Nederlandse vader en een zwarte Afrikaanse moeder. Maar hij ziet Boni niet als iemand, een representant van de blanken. Althans Anton de Kom. Die ziet Boni echt als een strijder. Als iemand van de Marons die hoort bij, bij de groep van onderdrukte. Dus voor Anton de Kom maakt dat geen rol. En dat is ook, dat moet ik er gelijk bij zeggen, ik gaf al in het begin aan dat er vakbondsmensen waren die probeerden in Suriname een betere tijd te stichten. Maar wat je eigenlijk, wat Anton anders maakt dan die groep die er toen was, is dat die groep die in Suriname het beter wilde hebben voor de afstammelingen van de slaven, die waren voornamelijk gericht op de afstammelingen van de slaven. Terwijl je
op de Creolen.
Op de Creolen. Ja. En gelijk na de afschaffing van de slavernij kwamen er contractarbeiders.
De coolies. De eigenlijk moderne vorm van slavernij. Precies, eigenlijk. Dat beschrijft hij ook uitgebreid in dat boek.
Ja. En dat zijn mensen uit India en uit Indonesië, Javanen en Hindustanen. En eigenlijk de Kom, die maakt geen onderscheid tussen die groepen. Die zegt, het gaat mij niet alleen om die Creolen. Het gaat mij om de Hindustanen en de Javanen. En Anton de Kom was binnen die groepen ook zeer geliefd. En hij zegt ook van, die moeten zich met z'n allen verenigen en daar, die moeten zich bundelen en in opstand komen tegen het koloniale.
En dat zegt hij met name ook in het laatste hoofdstuk van het boek, hè, wordt daar naartoe gewerkt. Ja. Is hij een soort, de Kom, is hij een soort vader des vaderlands?
Ja en nee,
standbeelden hier in de Bijlmer, standbeelden Suriname. Ja. Er is ook van alles over te doen, maar laten we dat even laten voor wat het is. Ja en nee.
Ja en nee.
Eerst het nee, dan het ja.
Nou, het nee is, eigenlijk zijn er voor de Kom al mensen geweest die zich net zo goed hebben bewust waren van om te laten zien van wat er de personen, de afstammelingen van de slaven, was aangedaan. Je had bijvoorbeeld al tijdens de slavernij had je een slaaf die kon schrijven en lezen, Boston Bent, en die had ook een heel pamflet geschreven. Maar die man is niet zo bekend geweest. Dus in die zin vind ik dat die mensen moeten ook op de een of andere manier hun eer krijgen. En aan de andere kant, wat Anton de Kom kenmerkt, is van, hij is wel een van de eerste die op zo'n manier, op een anticolonialistische wijze, de geschiedenis heeft beschreven en die aanklacht duidelijk heeft gemaakt. En hij dreigde ook in de vergetelheid te raken. Want toen het boek uitkwam in 1934, daarna was het minder bekend. Maar vervolgens in de jaren 60 is het weer opgepakt. En dan zie je weer dat Anton de Kom eigenlijk krijgt waar hij voor stond. Namelijk, kom op, het zelfrespect wil hij binnen voor de Surinamers. Maar aan de andere kant ook dat de koloniale overheid, dat Nederland ook erkent wat er is gebeurd en wat ze hebben, wat ze Suriname en het Surinaamse volk hebben aangedaan. Ja.
Als ik je tot slot eens in één slogan vraag, dit boek moeten we lezen en herlezen omdat?
Nou, we moeten het lezen omdat ik vind dat het, net als de Max Havelaar, is het koloniale geweten van Nederland.
Juist. Ellen Nesno, bedankt. Dit was een aflevering van Het Laatste Woord over de klassieker Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom. Een boek dat is heruitgegeven in de reeks klassiekers van Olympus van Atlas Contact. Het werd dus besproken door Ellen Nesno. De teksten werden gelezen door Anton de Goede en de techniek werd verzorgd door Alfred Koster. Waarvoor vanzelfsprekend onze dank.